Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij een nieuw seizoen van About Law. Ook dit seizoen hebben we weer interessante gesprekken voor jullie in petto. Zoals jullie wellicht op onze social media kanalen hebben gezien, hebben we dit seizoen iets nieuws. Namelijk gesproken columns van onze vaste columnisten. Hun columns zijn vanaf september hier te horen. Hou onze social media kanalen in de gaten voor meer details. Nieuw is ook dat we te vinden zijn op Vriend van de Show. Hier kun je vragen en opmerkingen inspreken, contact met ons opnemen of doneren. De link naar onze Vriend van de Show pagina vind je in de show notes bij deze aflevering en op onze website. We beginnen dit seizoen met een gesprek met Julian Langer. Julian is agent voor de Nederlandse regering in procedures bij het Hof van Justitie van de EU en hoofd van het Hofcluster bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook is Julian als bijzonder hoogleraar Europees recht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met Julian praat ik over procederen bij het Hof van Justitie. Hoe beslist de Nederlandse regering in welke zaken zij haar stem wil laten horen en wat is dan de rol van een agent? En hoe verloopt een procedure bij het Hof eigenlijk? Luister voor dit en meer naar deze aflevering van About Law. Vergeet niet, we sturen ook maandelijks een nieuwsbrief. Dus wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan via onze website www.aboutlaw.nl. En heb je zelf een goed onderwerp of wil je een keer te gast zijn bij onze podcast? Neem ook dan contact op. Voor nu, veel luisterplezier. Dag Julian, welkom op de podcast. Zou je iets kunnen vertellen over waar je nu werkt en wat je daarvoor allemaal gedaan hebt?
Ik werk nu als agent, procesvertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gespecialiseerd in Europees recht, afgestudeerd in Groningen, in Engeland en in Duitsland gestudeerd. Gepromoveerd aan het Europees Instituut op een Europees rechtelijk onderwerp. Daarna een aantal jaren academisch actief geweest. In de advocatuur gewerkt, bij de Europese Commissie gewerkt. En nu sinds een jaar of 10 als agent van de Nederlandse regering en hoofd van het Hofcluster bij Buitenlandse Zaken.
En dat Hofcluster, hè, je werkzaamheden, daar gaan we het vandaag over hebben. Zou je iets kunnen vertellen over je werkzaamheden als agent? Wat doet een agent? Ik denk dat niet heel veel mensen dat weten.
Bij Buitenlandse Zaken heb je de directie juridische zaken. Er werken man of 80. Verdeeld over verschillende afdelingen. Internationaal recht, verdragenrecht, nationaal recht en Europees recht. Die afdeling Europees recht die bestaat eigenlijk uit twee clusters. De adviescluster, daar werken de juristen die binnen het ministerie en rijksbreed adviseren op het gebied van Europees recht. En je hebt het Hofcluster. Het Hofcluster, eigenlijk het makkelijkste zou je zeggen, het is het advocatenclubje van Nederland. Daar werken 11 vaste, of er zijn 11 medewerkers, waarvan 8 agenten zijn. Dat wil zeggen, de vertegenwoordiger, de procesvertegenwoordiger van Nederland, van de Nederlandse regering, in alle procedures bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. En als procesvertegenwoordiger ben je verantwoordelijk voor de procesvoering in de procedures bij het Europees Hof, bij het gerecht, bij het EFTA-hof. En doe je. En wees hetzelfde als een advocaat. Je procedeert voor Nederland.
En in wat voor soort zaken treden jullie dan op namens voor de Nederlandse regering?
Je treedt op over de volle breedte van het unierecht. Dus als je kijkt naar onze praktijk, onze hofpraktijk, dan ziet dat op het hele spectrum van het unierecht. BTW-zaak, vreemdelingenrecht, Europees strafrecht, de dienstenrichtlijn, sociaal zekerheidsrecht. Alle terreinen van het recht die een Europese component hebben. En als je kijkt naar de procedures bij het Hof van Justitie, zijn er eigenlijk 2 type procedures waarin dat Europees recht een rol speelt. Het eerste type is rechts wat wij noemen rechtstreekse zaken. Bijvoorbeeld de Europese Commissie neemt een besluit en zegt dat Nederland staatssteun heeft gegeven aan Starbucks. Was Nederland het niet mee eens en begint dan een directe zaak bij het Hof van Justitie om dat besluit van tafel te krijgen. Een ander voorbeeld van een directe zaak is actie die Nederland gestart is tegen de verordening waarbij de Europese wetgever pulsvissen verboden heeft. Dat is een deel van ons werk, maar misschien het kleinste deel. Het grootste deel van ons werk, dat zijn prejudiciële zaken. Ergens in Europa is er een nationale rechter die met een probleem zit op het gebied van het uitleg van het unierecht. En op dat moment kan hij de hulplijn inschakelen. Dan kan hij prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie. En die zaken, ik denk dat als je dat in percentages bekijkt, dat is 60-70%, misschien wel zelfs meer 80% van ons werk. En die zaken doen we dus als Nederland in veel zaken mee.
Je noemde al heel wat rechtsgebieden en je liet ook al vallen dat je maar met 11 man zit. Nou vind ik het al moeilijk om bij te blijven op mijn eigen rechtsgebied, privacyrecht, IT-contracten, om daar een beetje de ontwikkelingen te volgen. Hoe doe je dat met zo'n klein team, dat je in al die rechtsgebieden toch on top of your game bent en eigenlijk de meest recente ontwikkelingen toch blijft volgen?
Dat is uitdagend, maar dat lukt ons. En waarom lukt dat? Omdat we echt heel nauw samenwerken met de beleidsdepartement. Je doet dus een hofzaak niet alleen, die doe je samen met de beleidsdepartement. Ik ben geen fiscalist, ik ben geen btw-expert, maar alle fiscale zaken doen we samen met het ministerie van Financiën. En met de experts op dat ministerie ga je samen een hofzaak aanpakken. Ga je samen de schriftelijke inbreng opstellen. Ga je samen het pleidooi voorbereiden. Ga je samen, experts van de vakdepartementen gaan ook altijd mee naar de zittingen bij het Hof van Justitie. Dat is een hele. Dat is de reden waarom ik denk dat het ons lukt om met zo'n kleine ploeg de kennis te hebben om heel goed bij het Hof van Justitie een Nederlandse standpunt te verwoorden. Het Hof probeert te overtuigen, ook ons te volgen. En daarnaast hebben we een klein team wat al best wel lang bij elkaar is, dat getraind is om zo snel mogelijk, zo diep mogelijk in een bepaalde zaak te duiken. En zo snel mogelijk de juiste informatie boven water te halen die nodig is om te begrijpen waar de zaak over gaat. En ik denk dat dat bij elkaar ervoor zorgt dat je het lukt om met zo'n kleine ploeg het Nederlandse standpunt zo goed mogelijk te verwoorden bij het Hof van Justitie.
Laten we zijn zaak chronologisch doornemen. Hè? En dan bij het begin beginnen. Ik heb het jaarverslag van het Hof van Justitie er eens bijgepakt, 2018. En er zijn 849 zaken geweest of aangebracht in dat jaar. En ja, het lijkt me lastig om in elk van die zaken als Nederland je zegje te doen. Hè? Hoe kiest Nederland welke zaak relevant is om daar energie in te stoppen?
Als een nationale rechter ergens in Europa een vraag stelt aan het Hof van Justitie, dan wordt die prejudiciële beslissing door het Hof van Justitie vertaald in alle officiële talen. Dat wil zeggen, dat komt naar Nederland, wordt dan de Nederlandse vertaling, als de vragen bijvoorbeeld uit Griekenland komen, komt de Nederlandse vertaling naar Nederland. We hebben een griffier en zij maakt van elke zaak die binnenkomt een kort fiche met dit zijn de feiten, daar gaat de zaak over en dit zijn de vragen die voor je. Dat wordt dan verspreid binnen het netwerk in Den Haag. Verspreid over alle departementen. En één keer in de twee weken komt de zogeheten interdepartementale commissie Europees Recht Hofzaken bij elkaar. De ICRH. Dat is een gremium commissie die onder leiding staat van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat komt één keer in de twee weken bij elkaar. En daar worden al die zaken besproken. En dat is het moment dat beleidsdepartementen kunnen zeggen, hé, deze zaak is belangrijk. Daar moeten we aan mee gaan doen. Maar er wordt gewoon gekeken naar, wat is de impact van die zaak voor Nederlandse wetgeving? Of voor een bepaalde Nederlandse praktijk? Of wat is het politieke belang om mee te doen in een bepaalde zaak? Of kan deze zaak gevolgen hebben voor de Nederlandse begroting? Dat zijn allemaal elementen waar de beleidsdepartementen naar kijken en zeggen, hé, wacht even. Deze zaak is belangrijk, hier moeten we aan meedoen. Of zeggen, we gaan er niet aan meedoen. Wat daarbij speelt, is dat Nederlandse rechters in verhouding met hun collega's uit andere landen echt heel veel vragen stellen. En dat dus best zoveel prejudiciële vragen uit Nederland komen. Dan is de kans heel groot dat de uitkomst of de uitspraak van het Hof van Justitie Nederlandse wetgeving kan raken. In de zin dat de wet moet aangepast worden of dat de wet anders uitgelegd moet gaan worden. Nou, dat soort zaken doen we dan heel snel mee.
En van die 849 zaken, hoeveel van die zaken wordt er dan beslist dat we daarin meedoen als Nederland?
Als ik naar de cijfers kijk van vorig jaar, hebben we, om een beetje een beeld te geven, hebben we in meer dan 40 zaken een zitting gehad. En ik denk dat we tegen de 100 processtukken hebben ingediend. Dat waren niet 100 zaken ook. Maar want in sommige rechtstreeks zaken heb je meerdere rondes. Dus dan dien je ook wel dubbelstukken. Maar dat is een beetje om een beeld te geven van in hoeveel zaken wij actief zijn.
Heb je wel eens achteraf spijt gehad toen er een zaak was waar je niet besloten had niet aan mee te doen en dat er een arrest gewezen werd en dat je dacht, oh, hadden we hier maar geprobeerd het een andere kant op te duwen?
Dat is lastig, hè? Omdat, kijk, ik kijk wel naar heel veel, wij lezen wel al die arresten, maar heel veel arresten kan ik niet inschatten wat de consequenties vanuit het perspectief van het beleidsdepartement is. Sommige zaken die zijn zo groot dat je denkt van, hey, dit is wel goed. Maar Nederland is een hele actieve lidstaat. Dus in echt wel de allerbelangrijke zaken, of de meeste, ja, alle belangrijke zaken, of bijna alle belangrijke, doen we wel mee. Omdat wij, zoals ik al zei, zo'n heel ingenieus systeem hebben van zaken verdelen, komt het maar zelden voor dat wij een zaak, zullen we zeggen, missen. Maar het zal geheid zo zijn, maar ik heb daar geen zicht op dat er een arrest komt. En dat het beleidsdepartement op enig moment gezegd heeft, hey, interessant, laten we het volgen. En dat ze misschien achteraf denken, hey, hadden we toch maar meegedaan.
Hey, wat voor zaken werk je nu aan? Staat het je vrij om daar iets over te vertellen?
Ik kan gewoon een beetje een beeld geven van de zaken waar ik momenteel mee bezig ben. Tuurlijk. Een Poolse zaak, dus dat wil zeggen vragen uit Polen. Financiële vragen uit Polen. Een Poolse zaak over de vraag of de dienstrichtlijn van toepassing is op tuchtregels voor advocaten. Een Spaanse zaak over Brussel 1 BIS-verordening. Over de relatieve bevoegdheid van de nationale rechter in schadekartelzaken. Staatssteunzaak over de standstillbepaling van 108 lid 3 van het werkingsverdrag. En de plicht tot het betalen van onrechtmatigheidsrente. Dus dat zijn, je ziet, hè, dat zijn alweer drie verschillende zaken op zeer uiteenlopende rechtsterreinen. En dat vind ik persoonlijk maakt de hofpraktijk zo ontzettend boeiend en dat zo ontzettend leuk. Dat je verschillende dossiers hebt die alle kanten opvliegen en dan allemaal uiteindelijk het Europees recht betreffen. En je ziet dus alle, in dat brede spectrum van het Europees recht kom je in met alles in aanraking. En dat vind ik persoonlijk het mooiste en het meest boeiende van de eigen baan.
De meeste juristen die zullen die arresten heus lezen, maar niet iedereen is denk ik bekend met de procedure. Hoe verloopt zo'n procedure en wat is dan de rol van een agent bij zo'n procedure of in zo'n procedure?
Oké, kijken we even naar de prejudiciële procedure. Is er een vraag, komt binnen bij het hofcluster. En stel dat het vragen uit Nederland zijn, dan zal besloten worden om deel te nemen aan die zaak. Dan begint de schriftelijke fase. En de schriftelijke fase betekent dat je 2 maanden de tijd hebt om de schriftelijke opmerkingen in te dienen, de SO, waarin je een Nederlandse standpunt, een reactie op de gestelde vragen opstelt. Dat wordt dan vertaald, dat gaat allemaal naar het hof. Vanuit Nederland, maar ook uit andere lidstaten. Andere lidstaten doen ook mee in zaken uit Nederland. Dan worden die stukken naar het Hof van Justitie gestuurd. Die worden daar vertaald in het Frans. Want dat is de taal waarin het Hof werkt en ook delibereert. En in de procestaal. Nou, Nederland stelt alle stukken op in het Nederlands. Maar als er dus stukken uit Duitsland komen, van de Duitse regering, dan worden die stukken ook vertaald in het Nederlands. Als alle stukken binnen zijn gekomen, dan komt de volgende fase. En dat is de tweede fase. Dat is de fase van de mondelinge behandeling. Als een van de partijen of in het hoofdgeding of een van de lidstaten een zitting aanvraagt en het Hof honoreert dat, of het Hof uit eigen beweging organiseert een zitting, heb je een zitting in Luxemburg. dat is misschien het mooiste van de procedure. Echt het pleiten bij het Hof van Justitie. Dat is een zitting waar alle partijen aanwezig naartoe mogen komen. Daar zal de partij het hoofdgering kunnen zijn. Lidstaten die deelnemen en de instelling. Wie er altijd is, is de commissie. Want de commissie als hoedster van de verdragen doet in alle zaken mee. En dan is het de mogelijkheid om nog eens een keer mondeling toe te lichten. Wat de positie is van de regering. Je krijgt vragen bij Q&A om daarop te reageren. Dus als je kijkt wat is de rol van de agent. Nou, in de schriftelijke fase is de agent verantwoordelijk voor het opstellen van de schriftelijke opmerking, de penvoerder. Samen met de vakdepartementen. En bij de zitting is hij de woordvoerder namens de Nederlandse regering. Dat gaat in toga. Dat gaat in het Nederlands. En, dat is wel goed om te vermelden, je pleitnota is geen processtuk. Dat wil zeggen, de rechters hebben geen... Als je in Nederland procedeert, hè, voor de zitting geef je aan de rechters... Aan het college geef je je pleitaantekeningen. Dat vindt bij het Hof van Justitie niet plaats. Het enige wat het Hof dus heeft, is het gesproken woord ter zitting. En Nederland pleit in het Nederlands. Duitsland pleit in het Duits. Italië pleit in het Italiaans. Maar de rechters die luisteren in het Frans. Of als een van de rechters besluit om in zijn eigen moedertaal te luisteren. Dat betekent dus dat, en wij noemen dat het grote fluisterspel... Het wordt allemaal getolkt. Bij het Hof van Justitie werken de beste tolken die we binnen de EU kennen. Maar nog steeds is het tolken en kan het misgaan. Dus de kunst is bij je pleidooi om de kans op miscommunicatie zo klein mogelijk te maken. En ook anders, bijvoorbeeld nog een ander verschil met procederen nationaal. Nationaal heb je al heel snel een pleidooi van 3 kwartier, 1 uur, 1,5 uur. Maar bij het Hof van Justitie mag je maximaal 1 kwartier pleiten. En eigenlijk willen ze dat het nog korter is. Dus de kunst is om binnen 1 kwartier, binnen 10 minuten, dat Nederlandse standpunt zo goed mogelijk te verwoorden. En de kans op miscommunicatie zo klein mogelijk. Dat betekent dat een pleidooi gaat heel veel tijd in zitten. Om dat zo goed mogelijk te doen. Tegelijkertijd is het, ik vind het elke keer weer voorrecht. Om bij het Hof van Justitie te mogen pleiten. En eigenlijk is het een prachtige circus. Een prachtig grote zaal. Met... alles wat er omheen staat, wat er gebeurt, om daar zo goed mogelijk een Nederlands standpunt te mogen verwoorden.
Heb je al zo overwogen om in het Frans te pleiten? Om de vertaal. Kijk, die vertalingen gaan natuurlijk vaak fout erop. Ik lees wel eens een uitspraak van arrest van het Hof van Justitie, die gewoon in het Engels iets heel anders zegt dan het Nederlands. Of kijk naar de AVG, hoe afgrijzelijk die vertaald is. Heb je al zo overwogen om dat gewoon in het Frans te doen? Gewoon om te zorgen dat die vertaalslag gewoon niet fout kan gaan?
Je hoeft het niet te overwegen, want het mag niet. De Nederlandse regering moet gewoon in het Nederlands pleiten. En daarnaast, het is ook niet nodig. De tolken bij het Hof van Justitie zijn echt heel goed getraind. Hebben vaak ook een juridische opleiding. Worden geschoold, hebben trainingen over de eigen rechtspraak over de rechtspraak van het Hof van Justitie zelf. Ik vertrouw 100%. Dat wat wij vertellen, of wat ik vertel, of wat ik pleit, dat 100% dat goed vertaald wordt. Ook omdat je zelf zo bezig bent met hoe zeg je het? Hoe schrijf je het op papier? Hele korte zinnen. Woorden die... Bijvoorbeeld, een voorbeeld om wat je doet. Soms heb je nog wel eens een woord, een Nederlands woord. Maar je denkt van, hoe zou je dat vertalen? En dan ga je van tevoren, heb je contact met de tolken en dan vraag je, maar maak je eens even op patent, zeg je, ik ga misschien, of het staat in mijn pleidooi, maar misschien bij Q&A moet ik dit zeggen. Ik weet dat ik een zaak had, op het gebied van, dat was een fiscale zaak, En dan moesten we iets zeggen over stolpboerderij. Ja, geen idee hoe je dat in het Frans vertaalt. Nou, dan, dat is dan een woord wat je dan even van tevoren aan de tolken even van God, het kan zijn dat. Nou, een ander woord, woekerpolissen. Als ik dat woord gebruik, heb jij meteen een idee wat daarmee bedoeld is. Maar hoe ga je dat vertalen? Nou, dat is dus een woord wat je dan even van tevoren met de tolken overlegt. En zegt van, God, ik ben van plan om dit woord te gebruiken. Hoe zouden jullie dat vertalen? Komt dat over? En daar komt het eigenlijk echt wel goed.
We kijken nu natuurlijk vanuit een Nederlandse bril, hè? Werk je dan ook veel samen met andere landen en andere agenten van andere lidstaten?
De agenten, de verschillende lidstaten werken, dat noemen wij zeggen, het agentennetwerk, werken we samen. Dat is een formeel en informeel netwerk. Dat gaat eten in het half jaar komen we met alle agenten bij elkaar. En hebben we 2 dagen zijn we bij elkaar, hebben we inhoudelijke onderwerpen die we bespreken. Maar is het ook gewoon elkaar informeel zien en met elkaar te praten over, hey, hoe ging jouw zitting? Oh, wat gebeurde in die zaak? Oh, die nieuwe rechter, hoe is die? Oh, die stelt moeilijke vragen op die. Oh, die stelt die vraag op die en die manier. Dat zijn allemaal dus manieren waar je mee informatie met elkaar uitwisselt. Werken we samen? Ja, we werken samen. Want in dat netwerk deel je informatie over, God, wij zijn van plan om deze zaak mee te gaan doen. Gaan jullie ook meedoen? En wat is jullie standpunt? Dus je wisselt dus gewoon nuttige informatie met elkaar uit. Je stemt ook nog wel eens standpunten met elkaar af. Maar dat is niet altijd mogelijk. Want soms ben je ook als lidstaat, dan sta je niet aan dezelfde kant. Laat ik een voorbeeld noemen. In fractieprocedure die Oostenrijk tegen Duitsland is begonnen over de tolheffing in Duitsland. Daar heeft Nederland ook aan meegedaan. En Nederland heeft toen geïnterveneerd aan de zijde van Oostenrijk. En Denemarken heeft geïnterveneerd aan de zijde van Duitsland. Ja, dat zijn natuurlijk zaken die wij niet in dat netwerk met elkaar bespreken. Want dan staan we gewoon echt tegenover elkaar.
Ja. Maar dan zoek je mogelijk wel contact met de Oostenrijkers, als je de Oostenrijkers steunt.
Ja, dan heb je contact met de Oostenrijkers. En dan bespreek je, dan vraag je van, God, wat is volgens jullie het belangrijkste punt in deze zaak? Dan heb je met contact zodat je daar je voordeel mee kunt doen.
En zie je ook verschillen in hoe die andere lidstaten en andere agenten dan opereren? Of is dat allemaal een beetje hetzelfde?
Nou ja, is Europa is iedereen in Europa hetzelfde? Nee. Nou, dus die verschillen hebben wij ook tussen de verschillende agenten. En daar zijn natuurlijk stijlverschillen tussen. En daar zijn die cultureel bepaald. Ik denk dat de Italiaanse agent kan wat flamboyanter zijn dan de Finse agent. Daar zitten wel verschillen. Er zijn zeker verschillen. En die zitten niet zozeer in stijl. Maar die zitten op een ander niveau. Namelijk op 2.1. Je noemde het voorbeeld van Griekenland. In Griekenland hebben ze geen gecentraliseerd hofcluster. Daar stuurt elk beleidsdepartement zijn eigen agent. In Nederland hebben we dat gecentraliseerd. We hebben 1 club, dat is het hofcluster, die het procesmonopolie heeft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het procesmonopolie om al deze zaken bij het Hof van Justitie te doen. En dat zorgt ervoor dat je alle kennis en kunde bij 1 en dezelfde club zet. En als dat team, dan kijken we naar het team, het Hof tussen nu, al heel lang bij elkaar zit, heb je natuurlijk ook enorme ervaring. En kom je met steeds dezelfde mensen bij dat Hof van Justitie. En dan ga je begrijpen hoe het Hof functioneert. Ga je ontdekken hoe rechters reageren op jouw pleidooi of jouw manier van antwoord geven, dan ga je, dat probeer je in ieder geval, probeer je te lezen hoe hun lichaamshouding is. En als je steeds vaker komt, ga je daar toch wel een paar dingen, iets in ontdekken. En dat is denk ik, daar zitten de verschillen tussen de lidstaten. Er zijn lidstaten die gewoon minder vaak bij dat Hof van Justitie komen. Onder meer omdat hun nationale rechters maar heel weinig vragen stellen. En in Nederland hebben we rechters die heel veel vragen stellen. Nou, dat betekent dus dat de Nederlandse regering in heel veel zaken aanwezig zal zijn bij het Hof van Justitie.
Ja, en invloed hebben op de rechtsvorming dus vanuit Nederland, ook al zijn we een klein landje.
Nou, ik denk dat is natuurlijk wel de filosofie die erachter zit. Hè. Je doet mee omdat je meent dat je invloed kunt uitoefenen op de ontwikkeling van de rechtspraak. En dus ook de ontwikkeling van het Europees recht.
Die arresten uit Europa, die hebben natuurlijk, of kunnen een enorme impact hebben op bedrijven bijvoorbeeld. Hè, Nederland, denk maar aan wat je net liet vallen, de pulsvisserij. Zit daar ook dan een enorme, ja, lobby is natuurlijk altijd een beetje een vies woord geworden, maar zit daar een enorme beïnvloedingspraktijk achter van het bedrijfsleven of belangenclubs om Nederland wel of niet mee te laten doen of standpunten in te laten nemen of mee te doen aan een procedure bij het Hof?
Ja. Kijk, maar dat is niet anders dan dat belangengroepen hun geluid willen laten horen bij departementen in Den Haag. En wij worden wel eens benaderd door advocatenkantoren die optreden namens cliënt X en Y en zeggen, ja, die zaak is heel belangrijk. Die verwijzen altijd door naar de vakdepartementen. En waarom? Als agent, als hofcluster, gaan wij niet over de vraag of Nederland meedoet in een specifieke zaak of welk standpunt, beleidsmatig standpunt, wij innemen in een procedure. Daar gaat uiteindelijk het vakdepartement, het beleidsdepartement over. Dus als er zo'n contact is vanuit de advocatuur, verwijzen we dat netjes door naar het desbetreffende beleidsdepartement. En dan zullen ze daar wel proberen hun geluid te laten horen. En in hoeverre dat dan ook doorklinkt in de positie die het beleidsdepartement graag zou willen innemen, daar heb ik eigenlijk geen zicht op.
Nee, zoals dus eigenlijk wat je in de lobby noemt, blijf maar even lobby noemen, hebt. Beslissingen kunnen natuurlijk enorme grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben. En toch zijn het alleen de procespartijen en de Europese Commissie en de lidstaten, denk ik, die daar iets in te zeggen hebben in zo'n procedure. Hè? Nou hebben ze in Amerika een systeem van de amicus briefs. Hè? Daar kan eigenlijk iedereen die een relevant standpunt heeft zich bemoeien met de procedure die bij de Supreme Court speelt. Als ik het goed heb, hebben we dat in Nederland niet. Zou je dat goed vinden als we dat in Europa ook zouden krijgen?
Dat je die parallel maakt, hey, van in Amerika kennen ze dat, waarom hebben we dat niet in Europa? Die is heel begrijpelijk. Toch moet je daarmee oppassen, omdat de procedures in Amerika bij de Supreme Court zijn procedures die naar hun aard volstrekt anders zijn dan de prudentiële procedure bij het Hof van Justitie speelt. Bij het Hof van Justitie is het eigenlijk, hey, want dat zegt het Hof, het is een dialoog tussen twee rechters. De nationale rechter die de hulplijn inschakelt en het Hof van Justitie om uitleg vraagt. En De manier waarop belangenverenigingen daar hun input in kunnen hebben, is dus al op een andere manier geregeld. Die gaat via die nationale procedure. En wij zien dus ook in veel nationale procedures dat belangenverenigingen nationaal procederen en dan via die nationale procedure aansturen op of hopen dat ze bij het Hof van Justitie terechtkomen. En dat is eigenlijk de manier waarop het in Europa geregeld is. En wat je nu in Nederland nog ziet, omdat wij sinds kort in Nederland ook de nationale prudentiële procedure kennen, waarbij rechters, lagere rechters, aan de Hoge Raad vragen kunnen stellen over de uitleg van bepaalde onderdelen van het recht. Die procedure staat open, als ik het goed heb, voor partijen om bij de Hoge Raad als een soort amicus daaraan deel te nemen. En dat zagen we in een fiscale zaak, die voortvloeide uit prudentiële vragen van de rechtbank aan de Hoge Raad. En bij de Hoge Raad hebben allerlei partijen hun zegje gedaan. En dan gaat die zaak prudentieel naar het Hof van Justitie. En dan mogen al die partijen die nationaal hun zegje hebben gedaan, ook bij het Hof van Justitie hun zegje doen. Die werden daar aangemerkt als de procespartij in de nationale procedure. Dus op die manier is het geregeld in de Europese context. En dat is een andere context dan de Amerikaanse zaak.
Ik zou nog wel uren door kunnen praten, want ik vind het een boeiende praktijk. Maar we lopen een beetje uit onze tijd. Dus laat me afsluiten met de laatste vraag. Zijn er, als er één arrest is van het Hof van Justitie dat je zou kunnen terugdraaien, waar je al dan niet in betrokken bent geweest, welke zou dat dan zijn inhoudelijk?
Ja, natuurlijk elke zaak die de Nederlandse regering verloren heeft, waar het Hof haar positie heeft, die moet teruggedraaid worden. Nee, Natuurlijk niet, want dan zou namelijk ook het arrest van Gentenloos teruggedraaid moeten worden. En dat is toch wel het fundament van de Europese samenwerking zoals we het nu kennen. In die zaak hebben alle lidstaten die toen de tijd hebben deelgenomen betoogd dat het desbetreffende artikel geen rechtstreeks werking zou kunnen hebben. En het Hof heeft toch iets anders besloten. Dus nee, ik zou eerder een zaak willen noemen waar het Hof geen uitspraak heeft gedaan. En dat is de veerdienstenzaak. Dat is het geschil tussen de veerdiensten naar de Waddeneilanden en het ministerie van Infrastructuur en Milieu uit 2014, 2015. En in die zaak speelde onder andere de vraag of de cabotageverordening, of die ook van toepassing is op de Waddenzee. De Nederlandse regering heeft toen betoogd dat die niet van toepassing is op de Waddenzee, want de Waddenzee is een binnenwater en geen zee. In die zaak heeft advocaat-generaal Waal conclusie genomen. En die was het niet eens met het Nederlandse standpunt. En vond dat de cabotageverordening ook van toepassing is op cabotage in de Waddenzee. Maar het Hof heeft uiteindelijk geen uitspraak gedaan. Omdat partijen nationaal tot een vergelijk zijn gekomen. En de procedure nationaal, die ten grondslag ligt aan de zaak bij het Hof van Justitie, is ingetrokken. Nou, ik had heel graag daar een uitspraak in gehad. Om te weten, wat is nou die Waddenzee, zee of binnenwater?
Ik lees best vaak arresten van het Hof van Justitie. En dan vaak zie ik dan het Hof ingaan op een standpunt van de regering of van het land. En ik lees er altijd wat overheen. Ik denk, oh ja, aardig gevonden punt. En ik heb nooit gerealiseerd dat daar zo'n enorme wereld achter schuil gaat. Een eigen procespraktijk. En dat zal voor nu altijd anders zijn als je zo'n arrest leest. Dus, en dat is juist het leuke van deze podcast opnemen. Dat je iets leert waar je nog helemaal nooit over gehoord had. En waar je nog niks van wist. En dat is, vind ik, enorm goed geslaagd in deze podcast. Dus ik wil je enorm bedanken voor je inzicht en je bijdrage vandaag.
Met alle plezier.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcast suggesties doen. En ook dank wij advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast app om automatisch de nieuwe podcast afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren? Neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!